doen wij nu met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we in aansluiting daaraan uit Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. 119 vers 88. Daarna zal de schriftlezing plaatsvinden en die is deze middag uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 20, de versen 19 tot en met 31. Johannes 20, vers 19 tot en met 31, nadat we belijdenis hebben gedaan van het geloof en na het zingen van Psalm 119, vers 88.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als het dan avond was op dien eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. En zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier, en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordende en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. En Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in het boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Gemeente, de dienst der offeranden zal plaatsvinden en we zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Psalm 116, vers 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered, toen hoorde God. 116 vers 1, 2 en 3. Zingen we na het amen van de prediking uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27 vers 7 na het amen van de prediking. En de tekst voor de prediking vindt u het gedeelte dat gelezen is deze middag. Johannes 20, de versen 24 tot en met 29. En we willen die woorden nogmaals lezen uit Johannes 20, vers 24 tot en met 29. Dan lezen we Gods woord en de tekst voor de prediking. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geen zins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zij niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Geliefde gemeente, we luisteren deze middag dus naar de verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipel Thomas. En als ik nou aan jullie jongens en meisjes zou vragen waar je nou als eerst aan denkt bij de naam Thomas, dan kan ik me voorstellen dat je denkt aan Thomas die ongelovig is. Ja, dat wordt toch immers van Thomas gezegd. Zijn niet ongelovig, maar gelovig. En er is ook een spreekwoord of een zegswijze daarop. Misschien is het wel eens gezegd tegen je, als je heel eigenwijs bleef volhouden dat iets niet waar was, terwijl de ene tegen je zei, maar het is wel waar, en een ander zei, het is wel waar, en nog iemand zei dat het echt waar is, en je zegt, nee hoor, dat kan niet. Dat dan vervolgens iemand zegt, man, je bent een ongelovige Thomas. Het is wel de vraag of we dat Thomas nou recht meedoen. Nou, zeker, het was een zonde van Thomas dat hij hier zo ongelovig was. Maar zullen we terwijl we luisteren naar de preek ook niet vergeten dat Thomas wel een discipel van de Heere Jezus was. Dat Thomas ook eens geroepen is door de Heere Jezus. Dat toen de Heere Jezus zei, volg mij, dat Thomas toen ook volgde in geloof en in gehoorzaamheid. En toen de Heer Jezus aan de discipelen vroeg, wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? Toen was Thomas het van harte eens met Petrus, toen hij zei namens al de discipelen, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En Thomas viel het helemaal bij toen gezegd werd, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Thomas kende het ware, zaligmakende geloof. Hij was een discipel van de Heer Jezus die uitgezonden zal worden als een apostel om te verkondigen het evangelie van vrije genade over deze wereld. Maar deze geschiedenis laat ons tegelijkertijd ook heel eerlijk zien hoe het nou kan gaan in het leven van Gods kinderen. Wat nou een kind van God in zichzelf is, als we ontdekken dat er nog zoveel ongeloof is in het leven van Thomas. Hoe diep ook een kind van God kan wegzinken in het moeras van ongeloof, zodat het wel lijkt alsof er nog nooit geloof in zijn of haar leven is geweest. Maar wonder van genade, dat de opgestaande levensvorst deze Thomas opzoekt en hem de vrede die hij had aangebracht thuisbrengt op het adres van Thomas. En de muur van ongeloof, hoe hoog die ook was en hoe breed die ook was, afbreekt. zodat Thomas tot de belijdenis komt. Mijn Heere en mijn God. We schrijven bij de tekst: Christus verschijnt aan Thomas. Drie gedachten. Hij ontdekt Thomas aan zijn ongeloof. In de tweede plaats toont hij Thomas zijn littekenen. In de derde plaats ontlokt hij Thomas een geloofsbelijdenis. Christus verschijnt aan Thomas. Hij ontdekt Thomas aan zijn ongeloof. Hij toont Thomas zijn littekenen en hij ontlokt Thomas een geloofsbelijdenis. Er zal hier ook bij stilgestaan zijn bij vorige week op Paasdag, dat de Heer Jezus verschenen is. Op die eerste dag van de week, als hij uit het graf is opgestaan, uit de doden is opgestaan en het graf hem niet vast kon houden, dat hij verschenen is aan de vrouwen, aan Maria Magdalena, en dat hij op die eerste avond ook is verschenen aan de discipelen. De discipelen die samen waren gekomen, achter een gesloten deur, ze hadden de deur stevig vergrendeld, want ze waren bang. Als bange vogeltjes zaten ze samen. Waarom? Nou, de discipelen hebben wel gezien de haat in de ogen van de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze hebben gezien hoe de Heer Jezus gevangen werd genomen en ze zijn ervoor weggevlucht. Ze hebben gezien hoe hij aan het kruishout werd genageld. En ze zijn bang dat ook zij opgepakt zullen worden en zij vervolgd zullen worden. En terwijl ze daar zo in angst bij elkaar zijn, verschijnt de Heer Jezus op die eerste dag van de week aan hen. De vergrendelde deur kon hem niet tegenhouden. Met zijn opstandingslichaam gaat hij door de deur heen. Ja, als het graf hem niet kon tegenhouden, als de dood hem niet vast kon houden, kan dan een gesloten deur hem wel tegenhouden. En dan spreekt hij die bekende woorden: vrede zij u lieden. Hij zegt dat tot tweemaal toe. En dan toont hij hun de littekenen, zijn handen en zijn zijde. En dan geeft hij ze gelijk ook een belofte mee, die ze ook nodig hebben, ook als ze eens uitgezonden worden als apostel. Vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. En als hij dat gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo verscheen hij aan de twaalfde, zo wordt het woord ook gebruikt. In vers 24, en Thomas, een van de twaalfde. De twaalfde zijn bij elkaar. Maar het waren er toch geen twaalf? Nee, maar de twaalfde, dat is hier een technische term voor de discipelen. Je kan zeggen, hier staat gewoon de discipelen van de Heere Jezus. En Judas was er niet meer bij. Die had zich een paar dagen daarvoor van het leven beroofd. Maar ook Thomas ontbrak. De discipelen waren bij elkaar, behalve Thomas. Hoe komt dat toch, dat Thomas er niet bij was? Ja, de reden die wel wordt gegeven is dat Thomas toch wel misschien wel de discipel was die het meest pessimistisch was. Wat neerslachtig karakter had. Want we lezen ook al eerder in het evangelie van Johannes in hoofdstuk 11, als daar beschreven wordt dat Lazarus ziek was en dat hij vervolgens gestorven is, dat de Heer Jezus dan met de discipelen op een gegeven moment dan er naartoe wil gaan en dat Thomas dan denkt dat de Heer Jezus nu ook zal sterven en dan wil hij meegaan en dan zegt hij tegen de andere discipelen: laten wij met hem sterven. Thomas had niet zulke grote gedachten van de wijsheid en de macht van zijn meester. Hij was negatief ingesteld. En zo wordt dan verklaard, ja, toen zijn zaligmaker, toen zijn Messias, toen gestorven was en in het graf was gelegd, toen was alle hoop vervlogen. En toen liet hij zich ook niet meer roepen door de andere discipelen, toen ze zeiden van: kom nou Thomas, dan komen we samen. Maar toen trok hij zich terug. Nou, het is heel goed mogelijk dat Thomas een wat depressief karakter had, pessimistische inslag had. Maar ik geloof niet dat dat de reden is van zijn afwezigheid. Dat laat de tekst ons heel duidelijk zien. Als we letten op wat de reactie is van Thomas, als de discipelen bij hem komen en zeggen dat de Heer Jezus aan hen is verschenen en dat hij is opgestaan. Als Thomas op zijn plaats was geweest en als het alleen maar een pessimistisch karakter was geweest, dan had hij gezegd: was ik er nou ook maar bij geweest? Dan had hij er meer van willen weten. Dan had hij willen weten: hoe is dat gegaan? En wat hebben jullie gezien? Maar dat doet Thomas niet. Want Thomas zit vast in de strikken van het ongeloof. Thomas heeft veel meer een geestelijk probleem. En daarom, omdat het donker is geworden in zijn hart vanwege het ongeloof, wijst hij heel resoluut het getuigenis van de discipelen af. En zo moeten we het ook lezen aan het slot van vers 25, want daar ligt de nadruk op. Ik zal geenszins geloven. Ik kan het niet en ik wil het niet. En hij doet er nog een eedzwering bij ook. En zo moeten we die woorden ook opvatten als hij begint in vers 25 met het woord indien ik. Dat is niet een voorwaarde van nou, als ik nou de tekenen zie en mijn vinger kan steken, dan wil ik het wel geloven. Nee, hij zegt ik geloof het niet. En in zijn dwaasheid zegt hij, dan moet ik het al zien. Maar eigenlijk zegt hij, dat kan immers helemaal niet. En daarmee geeft hij aan, gemeente, hoe diep hij weggezonken is in het moeras van het ongeloof. Hij heeft gezien hoe zijn meester gevangen werd genomen. Hoe hij werd bespot en hoe hij aan het kruishout werd genageld. En er was voor hem geen Messias meer. En nu was Thomas alles kwijt. En zijn pessimistisch karakter dan, als hij dat al gehad heeft, dat zou kunnen. En dat kan ook wel ingewerkt hebben op zijn beleving. Want onze geloofsbeleving staat ook niet los van ons karakter. Als we maar niet de kant op gaan dat iemand met een pessimistisch karakter moeilijker zou kunnen geloven dan iemand met een optimistisch karakter. Dat is niet waar. Want het geloof is immers een gave van God. En dan maakt het niet uit wat voor karakter je hebt. Dan moeten we zelf zeggen, ondanks ons karakter. Want ons karakter is allemaal aangetast door de zonde. Ondanks ons karakter werkt God het geloof. Vrijmachtig, soeverein, almachtig. En dan heeft dat wel invloed op hoe we de dingen ook beleven en zien. En iemand met een pessimistisch karakter, die kan wel het gevaar hebben. De duivel kan dan daar ook nog gretig gebruik van maken. Door klein te denken van de almacht van de Heer en van zijn wijsheid. Maar het gevaar van iemand met een optimistisch karakter is dat hij zo over de zonde heen hobbelt. En zegt, wat valt toch allemaal wel mee? Het geloof is een gave van God. En nou terug naar Thomas. Thomas heeft een geestelijk probleem. Dat kan dus. Als je deelt in het ware, zaligmakend geloof, dan kan het zijn dat je voor je besef alles kwijt bent. En dat is erg. Dat is bitter. Dat je zo verstrikt raakt in twijfel en in aanvechting. En als dat aanhoudt en blijft, dan kom je op zo'n baan terecht dat de twijfel gaat wegzinken in ongeloof. De dingen die vroeger zo volkomen zeker voor je waren, worden aan het wankelen gebracht. Alles wijkt. Thomas kan het niet verwerken wat er allemaal is gebeurd. Kunt u daar iets van begrijpen? Als u iets van genade mag kennen. Als het licht is geweest in je hart en er was vrede in je hart gekomen, omdat je iets mocht zien van de genade van de Heer Jezus Christus. En je echt iets mocht geloven dat het waar is dat de Heer het werken, goed werk in je leven begonnen is. Maar vervolgens is het donker geworden. En je bent de rust kwijt. En je komt in de ban van de twijfel. Dat je zo diep kan wegzinken. Zo diep. Dat het evangelie niet meer doordringt. Dan zit je zondags onder de prediking en het zegt je allemaal niks. Het raakt je niet meer, het doet je niks meer. En je leest de Bijbel en je probeert nog maar wat extra boeken te lezen. Wat geestelijke lectuur, want dat is toch goed. Maar het komt niet binnen. Geestelijk weggezonken. Thomas zit in de banden van het ongeloof. En we mogen wel zeggen dat hij daarin dieper zit dan die andere discipelen. Want laten we niet vergeten dat de andere 10 ook vast zaten in het ongeloof. toen de Heer Jezus was gestorven en in het graf was gelegd, toen hadden zij ook geen hoop meer. Toen hadden zij ook geen uitzicht meer. En toen zaten ze als bange vogels bij elkaar. En toen dachten ze ook niet meer aan de woorden die de zaligmaker had gesproken, dat al deze dingen moesten gebeuren. Zij konden ook niet geloven dat de Heer Jezus zou opstaan uit de doden en de dood zou overwinnen. En dat in de weg van sterven hij de verzoening zou aanbrengen. Maar Thomas kan niet alleen geloven, maar hij wil ook niet geloven. En dat merken we bij die andere discipelen niet. Hij wil niet. En als ze dan tot hem komen en dat heerlijke vertellen, o, Thomas heeft het gezien en heeft het geproefd, de blijdschap bij de andere discipelen en de verwondering. Maar het doet hem niks. Hij kan er niet bij. En hij blijft zich verzetten in ongeloof. Gemeente, wat is ongeloof toch hardnekkig? Ook in het leven van Gods kinderen. Wat kan het zomaar weer de kop opsteken? Wat kan er zomaar weer onbegrip zijn vanuit de schrift? Wat kan er veel twijfel zijn? Wat kan er veel aanvechting zijn? En in die zin kunnen we ook wel begrip opbrengen voor Thomas. En ik hoop dat u daarin mee kunt komen. Maar laten we aan de andere kant ook heel eerlijk tegen elkaar zeggen. De Heere zegt het heel duidelijk in zijn woord. Dat elke vorm van ongeloof wel schuld is. Dat elke vorm van ongeloof wel zonde is. Dat het nooit is goed te praten, hoe begrijpelijk het ook is. Want we begrijpen het zo goed, het ongeloof in ons hart. En als we letten op onze omstandigheden en als we letten op onszelf, dan begrijpen we zo goed dat we niet geloven. Maar ongeloof betekent eigenlijk de Heer Jezus afwijzen. Ongeloof betekent ten diepste God niet houden voor een waarachtig man. Ongeloof is ten diepste nee zeggen tegen de openbaring van God en zijn woord. Ongeloof is God houden voor een leugenaar. Gemeente, ongeloof is een ernstige zonde. Ja, maar een mens kan toch niet het geloof zelf bewerken? En God is het toch die het geloof moet schenken? En God is toch soeverein aan wie hij het geloof uitdeelt en aan wie niet? Ja, wat wilt u daar nou mee zeggen? Ja, voor u het weet, dan gaat u zich verschuilen achter uw ongeloof. De verontschuldiging dat ik het niet kan en dat de mens het ten diepste ook niet wil. Ja, en zo ben ik ook. En zo kan het op huisbezoek ook gerust gezegd worden. Ja, broeders, ik heb niet zoveel te zeggen. Ik zit nog vast in mijn ongeloof. Het is heel erg dat ik het moet zeggen. Nou, als je het echt erg vindt, dan kun je het zo ook niet zeggen. Waar brengt je dat nou? Als je eerlijk moet zeggen dat je nog zit in de banden van ongeloof, altijd nog, of dat je daar weer opnieuw in terecht bent gekomen. En dan is het wel waar dat God soeverein is. En is het wel waar dat u van uw kant er helemaal niets aan kunt doen. Maar als het echt is, brengt je dat niet tot een stukje rust, maar brengt je dat juist op de knieën. Het kan zo mooi vroom klinken en het kan ook kloppen en je kan de waarheid aan je zijde hebben. Maar als u er echt van overtuigd bent dat het geloof een gave van God is, dan ben je niet meer weg te krijgen van de troon van de genade. Maar dan zul je de Heere des te meer zoeken. Heere, het is een gave van u. Wilt u het ook aan mij schenken? Kom mij te hulp. Want het ongeloof is zo sterk. Maar we hebben de neiging om net als Thomas ons af te keren. Af te keren van de anderen die wel geloven. Thomas, hij mijt het contact. Hij komt niet samen met de discipelen. Terwijl hij er wel de mogelijkheid had. En daarmee doet Thomas zichzelf tekort. Als hij niet komt waar de discipelen samenkomen. En omdat hij dat niet heeft gedaan, heeft hij ook de openbaring van de Heer Jezus aan de discipelen gemist. En vervolgens blijft hij 7 dagen in het donker liggen. Gemeente, wat een les. Om nou te zijn op de plaatsen waar de Heer zichzelf wil openbaren. Om nou te zoeken die weg te gaan waarin de Heer wil werken. Daarom is het zo belangrijk om trouw naar de kerk te gaan. Daarom is het zo belangrijk om het woord van de Heer te onderzoeken. Want daardoor wil de Heer immers het geloof werken en ook versterken. En het is niet genoeg als we maar trouw naar de kerk gaan. En het is natuurlijk niet genoeg als we maar Bijbel lezen. Maar verlangen we nou ook dat de Heer gaat werken in ons leven? Of sla je het ook alweer gemakkelijk over? En heb je vanmorgen je Bijbeltje maar niet geopend gedaan, want je dacht van, nou ja, dat hoeft nou niet, want ik ga straks toch naar de kerk en dan lezen we ook uit de Bijbel. Kijk, dat zegt nou het ongeloof. Het ongeloof maakt zich er vanaf. Maar het geloof gaat verlangen naar het woord van de Heer. Maar Thomas was dat helemaal kwijt. Zo diep kan een kind van God weggezonken zijn. Maar na 8 dagen is Thomas er wel bij. Ja, 8 dagen. Bedoeld wordt hier een week. Weer op de eerste dag van de week, op die 8e dag, zijn ze weer samen. En weer achter gesloten deuren. Ja, Thomas heeft geen rust. En daarom, we lezen niet dat hij weer aangespoord is door de discipelen. Maar als je onrustig bent, dan kom je toch daar op die plaatsen waar de Heer wil werken. Hij is er dan toch weer bij. En dan verschijnt de Heer Jezus opnieuw. En dan klinkt weer die groet. Vrede zij u lieden. Ja, dat is een groet die gewoon was in het nabije oosten. Maar ik zeg er gelijk bij, als die groet komt over de lippen van de zaligmaker, dan betekent die meer. Want er is geen woord wat over de lippen van de Heer Jezus gaat. Of er heeft geesteskracht en het is voedsel voor hongerige zielen. En wat is dat met dat woord van de Heer Jezus? Vrede zij u lieden. Dat is de vrede die hij zelf had aangebracht. Dat is de vrede die hij had verworven in zijn lijden en sterven. Dat is de vrede die hij had verdiend toen hij het uitriep. Het is volbracht. Islam, shalom, vrede. Vrede. Het komt weer goed tussen God en zijn volk. Vrede, zij u lieden. Vrede van de Allerhoogste God. Vrede die ik heb verworven, waardoor er weer gemeenschap mogelijk is met de drie-enige God. Maar al snel blijkt dat die openbaring van de Heer Jezus een week later een bijzonder karakter draagt, want de Heer Jezus wil aan Thomas verschijnen. Gemeente, wat een pastorale zorg van de Heer Jezus. Dat hij weet waarin Thomas verblijft, dat hij vastzit in de strikken van het ongeloof. Maar dat de zaligmaker hem, ondanks dat alles, nou ook opzoekt. En dat hij dan ook weet wat Thomas nodig heeft. En dan gaat de Heer Jezus ook aan Thomas vrede brengen. Maar laten we dan eens op letten hoe de zaligmaker dat doet. Want als hij de vrede thuis brengt bij Thomas, dan gaat hij niet aan de zonde van Thomas voorbij. Er komt nooit vrede in je hart als je niet hebt ontdekt wat je zonde en schuld is. De zaligmaker is het zelf die je daaraan wil ontdekken. En dan geeft de Heer Jezus aan Thomas aanschouwelijk onderwijs. Uit pastorale zorg laat hij Thomas zien wie hij is en wat hij heeft gedaan. En in dat onderwijs moet Thomas diep door het stof gaan. Want dan zegt de Heer Jezus tegen hem in vers 27. Breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zij niet ongelovig, maar gelovig. In die in die vermaning van de Heer Jezus ontmaskert hij Thomas. En ziet Thomas in één keer wat zijn ongeloof is. Ja, dat zijn ongeloof de zonde is. Waarmee hij zichzelf in duisternis heeft gebracht. En dan blijkt dat de Heer Jezus alle dingen van Thomas weet. Dat hij zei dat hij niet eerder zou geloven dan dat hij de tekenen van de nagel zou zien en zou voelen met zijn hand. En zou steken in de zijde van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft het allemaal gehoord. Die ongeloofstaal van Thomas. Als een vloek. Die ongeloofsgedachten. De Heer Jezus zag het allemaal. Niets ontgaat hem. Uw gedachten, jouw gedachten ziet hij ook. Ook op dit moment. Hij weet ervan. En dat is beschamend en dat is verootmoedigend. Want de Heer Jezus wijst Thomas nu juist aan op zijn ongeloof. En dan kan Thomas niet anders dan zijn hoofd buigen. In ootmoed. En in zijn hart het belijden. En zo werkt de zaligmaker nog altijd in de verkondiging van het evangelie. Als ook op deze dag de Heere weer kon met zijn shalom, de vrede die hij wil verkondigen en die hij wil toepassen aan het hart. Maar hoe treft hij nou u, jou en mij aan? De Heere treft zijn volk aan in ongeloof. In opstand. En die moet gebroken worden. En dan laat de Heere heel eerlijk zien in zijn woord wie wij zijn. Wat er in ons hart leeft. En dan weet hij van uw vragen. En dan weet hij van uw twijfels. En dan weet hij van al die bezwaren en van al die jamaars. Het zijn hele brute jamaars. Het zijn hele vrome jamaars. Maar allemaal jamaars die voortkomen uit het ongeloof. En dan laat hij weten, ik weet ervan. Ik heb het al lang gehoord en ik heb het al lang gezien. Maar dan gaat hij je er ook aan ontdekken. En als de Heer Jezus je eraan ontdekt, dan ga je je schamen. Dan krijg je er verdriet van. Als hij je eerlijk maakt, dan ga je beseffen, ik kan voor hem niet bestaan. En in diezelfde vermaning ligt nou tegelijkertijd ook zoveel troost en geestelijke rijkdom. Want dan toont hij Thomas de handen en de zijde. Niet alleen als antwoord op het ongeloof van Thomas. Nee, de Heer Jezus wil nou juist ook wijzen op zijn littekenen. Juist op zijn handen en juist op zijn zijde. En dat doet de zaligmaker ook nog steeds onder de prediking van het woord. Als hij je eerlijk maakt en je zonde van het ongeloof aanwijst en je dat gaat herkennen, dan gaat hij in die weg plaatsmaken voor zichzelf. En dan gaat hij je leren wat nou de betekenis is van zijn littekenen, van zijn lijden en van zijn sterven. Als de Heere zich zo aan Thomas openbaart, dan verdwijnt alle verzet bij Thomas. Als hij zich zo aan Thomas openbaart, moet het ongeloof bij Thomas wijken. En dat gebeurt als de Heer Jezus wijst op zijn littekenen. Wat betekent dat? Daarmee heeft de Heer Jezus aan Thomas laten zien dat hij het is die gestorven is. En die is opgestaan. En die leeft. Ik ben het echt. Ik ben dezelfde. Je kan het zien aan mijn littekenen. Maar hij wil dan vooral Thomas wijzen op de zegen van zijn borgwerk. Wat is de zegen van het borgwerk van de Heer Jezus? Nou, de littekenen laten zien dat hij heeft geleden. Dat hij bloed heeft gestort. En waar was dat nou voor nodig? Waarom moest hij die vervloekte kruisdood sterven? Omdat hij de toorn van God heeft gedragen. Hij, als de onschuldige, hij die zich er doorheen heeft geloofd en die een volkomen geloof kende, hij werd gehouden voor een schuldige. Hij werd tot zonde gemaakt. En hij heeft de schuld van zijn volk, de schuld van het ongeloof, weggedragen. Toen hij de toren van God verdroeg. Toen hij die heeft gedragen. Volledig heeft gedragen. Toen heeft hij de schuld van zijn volk, ook de schuld van het ongeloof, uitgeboet. Kijk, dat is nou de vrucht van het lijden en sterven van Christus. Dat hij verzoening heeft gevonden voor een ongelovig, doodschuldig volk. Hij heeft de vergeving van het ongeloof verdiend. En omdat hij dat heeft verworven, heeft verdiend met zijn lijden en sterven, kon de dood hem niet langer meer vasthouden, maar moest de dood hem loslaten. En is hij opgestaan en leeft hij tot in alle eeuwigheid om het leven uit te delen en het geloof te schenken aan mensen die helemaal vastzitten in de banden van het ongeloof, in de banden van de dood. En daar wijst de Heer Jezus Thomas op. Thomas, ik ben gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. Ik ben gekomen om mensen die vastzitten in het brute ongeloof te bevrijden. Daartoe ben ik tot in de dood gegaan. En daarom ben ik uit de doden opgestaan en leef ik tot in alle eeuwigheid om het geloof dat ik heb verworven uit te delen. Ik leef om de zaligheid te geven, te schenken door mijn geest. Ik leef om je van ongeloof te verlossen. Thomas, zie mijn littekenen. Kom met je vinger in de littekenen van mijn nagelen en breng je hand in mijn zijde. En dan ontdekt Thomas hoe dwaas hij is geweest in zijn brute ongeloof. En tegelijkertijd ontdekt Thomas, ondanks dat alles, ziet God toch nog in gunst op mij neer. Wil de opgestane levensvorst mij opzoeken. Hij die geleden heeft, gestorven is voor mij. Nou mag Thomas het zien in de littekenen van de Heer Jezus. Ik voor u. Zie je de littekenen, Thomas? Ik heb de vrede aangebracht. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En als Thomas dat ziet, breekt zijn hart. Christus maakt aan Thomas zijn oneindige zondaarsliefde bekend. En dan breekt er wat bij Thomas. Dat is wat de Heer Jezus nou doet. Als hij plaats maakt voor zichzelf in een hart van een zondaar, in een hart van iemand die vastzit in ongeloof, dan ga je oog krijgen voor zijn liefde. Dan ga je oog krijgen voor zijn verlossingswerk. En de andere discipelen konden hem daar niet van overtuigen. 10 hebben het getuigd. Thomas, het is echt waar. De Heer is waarlijk opgestaan. Al had Thomas ook in het verleden onderwijs van de Heer Jezus gekregen dat al deze dingen gebeuren zouden. Het veranderde het hart van Thomas niet. Maar wat nou geen mens kan, en wat geen dominee kan, en wat geen ouderling kan, dat kan de Heer Jezus nou wel. De opgestane levensvorst verbreekt het harde hart. Door aan Thomas te verschijnen. En de verschijningen van de Heer Jezus hebben altijd het doel gehad om te overtuigen en om het geloof te werken en te versterken dat het waar is dat hij leeft. Kijk, en dat hebben wij nou nodig, gemeente. Dat de Heer zich aan ons verschijnt. Dat er de ontmoeting is met die opgestane levensvorst. Die persoonlijke ontmoeting. En dat we gaan zien de littekenen van hem. En dat we het vermaan van hem ter harte nemen. Dan zegt iemand, maar dat kan toch niet zo? Zo letterlijk. Hij zag het met zijn natuurlijke ogen. En daarom ging hij toch geloven. En misschien denk jij ook wel eens dat het veel makkelijker zou zijn om te geloven als je de Heer Jezus nou ook zou kunnen zien. Ik dacht dat vroeger wel. Maar het evangelie maakt ons wel duidelijk dat dat niet waar is. Want hoeveel hebben de Heer Jezus gezien en gehoord? En hebben het uitgeroepen, kruist hem, kruist hem. Nee, door te zien ga je niet geloven. Je hebt ogen van het geloof nodig aan je hart. Of zielsogen die gaan zien. En dat zegt de Heer Jezus ook tegen Thomas en de discipelen. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En die tijd is ook aangebroken. Als u denkt aan de dag waarop de Heilige Geest werd uitgestort op Pinksteren. Dat het evangelie werd verkondigd aan vele duizenden. En dat er op die Pinksterdag meer dan 3000 tot bekering kwamen. En dat was niet omdat ze de Heer Jezus wel eens hadden gezien. De meeste van hen wellicht. Maar dat was omdat de prediking van het woord bij hen naar binnen sloeg. Want we lezen in Handelingen 2. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in hun hart. Kijk, daar zie je nou de vervulling van wat de Heer Jezus zegt. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Zo schenkt de verhoogde paas voor zichzelf weg door de kracht van woord en geest. Niet vergeten, jongens en meisjes, dat de Heilige Geest wil werken waar het evangelie, waar het woord van God wordt uitgelegd. En het bijzonder in de kerk, maar ook op de zondagsschool. En als je uit de Bijbel hoort vertellen. Zo wil de Heilige Geest werken. Zo leer je de Heer Jezus. Zul je de Heer Jezus kunnen ontmoeten. Ja, hoe kan nou een zondig hart in aanraking komen met die vergevende genade van de Heer Jezus Christus? Ja, door woord en geest. En wat doet de Heer dan? Dan laat Hij heel eerlijk zien wie je bent in jezelf. En dan laat Hij ook zien wie Hij is. En dan toont Hij zijn handen en dan toont Hij zijn zijde. Dat wil zeggen, dan laat Hij zien wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Opdat je zult ontdekken hoe verschrikkelijk bitter de zonde is. En hoeveel ongeloof er in je hart en leven is. Maar juist als Hij dat zegt, dan zegt Hij, ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. Ik ben gekomen om aan ongelovigen het geloof te schenken. Aan doodschuldigen die geen kant meer op kunnen en moeten beleiden. Het kan voor mij nooit als ik zie op mezelf. Voor zulken is Hij gekomen. Mensen die zichzelf er nooit bij kunnen rekenen. Kan ook niet. Thomas zou zich er nooit bij kunnen rekenen. Maar de zaligmaker zoekt hem op. En rekent hem er wel bij. Omdat Hij het geloof in Thomas' ongelovig hart werkt. Zo wordt dat woord van de Heere toegepast. En dan leer je hem kennen in zijn woord. Dan heb je hem nodig. Dan leer je hem ook zien in het woord. En dan kan het niet anders of je valt op de knieën voor hem. Dan ga je buigen voor hem. Voor die levensvorst. En dan leer je hem kennen zoals die is. Die de zonde aanwijst. Daar niet overheen gaat. En in het leven van de genade daar meer en meer aan ontdekt. En tegelijkertijd laat zien dat er bij hem genade is voor de grootste zondaar. En als je zo in geloof mag leren zien in beginsel. Dan kan het niet anders of dat komt ook in het leven openbaar. Ik wil niet zeggen dat u dat zelf ziet. Maar het woord laat ons heel duidelijk zien dat dat geloof een binnenkant heeft. En een binnenkamer. Maar ook een buitenkant. Dat horen we Thomas ook doen. Als hij gaat belijden. Mijn Heere en mijn God. Dat is een belijdenis waarin vastheid en zekerheid doorklinkt. Het is een belijdenis die ook heel persoonlijk is. Dat kan ook niet anders. Want de zaligmaker is ook persoonlijk aan hem ontmoet. En zo is het nog steeds. Zo leert de Heere je het mijnen, het toe-eigenen door zijn geest. Dan kun je niet anders meer. Dan weet je heel duidelijk dat je aangesproken wordt. En dan ga je iets merken en dan ga je iets ervaren van de rijkdom van zijn genade. Dat hij heeft geleden en dat hij is gestorven. En dan ga je zien dat in die nagel en die spijkers van de Heer Jezus, dat daarin je zonden zijn. Dat het je zonden zijn die hem aan het kruis hebben genageld. En dat er zoveel ongeloof in jezelf is. En dat je dat tot schuld, als schuld voor hem moet belijden. Dan is het niet meer een algemene waarheid dat hij is gestorven voor zondaren. En dat hij is opgestaan is en dat hij leeft. En dat je zegt van ja, ik geloof wel dat het waar is. Maar dan wordt het iets voor je persoonlijk. Dat hij die weg nou moest gaan voor mij. Dan is het niet genoeg dat je een serieuze jongen of meisje bent geworden. Dan voel je wel dat het niet genoeg is dat je veel van de Bijbel weet en trouw naar de kerk gaat. Dat het niet genoeg is dat je wel eens wat van binnen voelt en dat er wel eens een snaar wordt geraakt van binnen. Dat het niet genoeg is dat je weet dat er een zaligmaker is die je kan verlossen. Maar waar geloof eigent toe, dan gaat het mijnen, mijn Heere en mijn God. Al is het misschien heel schuchter en al is het misschien door de schaduwen heen, dan durf je het nooit zo hard op te zeggen. Maar herken je er wel in en moet je het zeggen, ja, hij is ook aan mij verschenen in de prediking van zijn woord. Maar misschien is er ook wel iemand die zegt van ja, dat is nogal wat, als je dat kunt zeggen. Ik kon nog wel een heel eind meekomen, maar om nou te zeggen mijn Heere en mijn God. Ja, dat is ook heel wat. Maar met minder kan het toch niet. En is dit ook niet waar we naar moeten staan? En waar we naar moeten verlangen? Naar vastheid en naar zekerheid. Is dat ook niet wat gezocht moet worden? Zodat we gaan leren belijden. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus mijn gerechtigheid is. En dat kan ook niet anders. Waar geloof komt in het hart, daar komt verlangen naar vastheid en zekerheid. En daar komt verlangen naar meer kennis van de Heer Jezus Christus. Hoe leer je dat? Nou, daar zorgt de zaligmaker zelf voor. In die persoonlijke ontmoeting met hem. Dan leert hij je op hem te wachten. En dan leert hij je hem verwachten. Dat je op hem hoopt. En dat je zo biddend het woord onderzoekt. En dat je zo biddend je plaats inneemt in de kerk. O Heere, openbaart u zich toch aan mij. Opdat ik het met Thomas zou mogen zeggen, mijn Heere en mijn God. Maar vergeet dan ook niet hoe de Heere dat nou doet. Zoals bij Thomas. Thomas zag niet gewoon, en ik bedoel dat niet oneerbiedig, gewoon de Heere Jezus. Maar hij zag wie de Heere Jezus nou was. Wie hij is en waarvoor hij in de wereld is gekomen. Thomas ging dat belijden toen hij zag op de littekenen van de zaligmaker. Toen hij zag op die grote hoge priester die voor zijn kerk heeft betaald met zijn bloed. En gemeente, u kunt alleen maar vastheid en zekerheid vinden vanwege het bloed van de Heer Jezus Christus, door te schuilen achter dat bloed, door te zien op zijn wonden en te schuilen in zijn wonden. Dat wil zeggen dat je de verzoening in hem mag vinden, de verzoening die je nodig hebt. God is verzoend door het bloed van zijn Zoon. Daar vind je vastheid en daar vind je zekerheid. Dan ga je zien, ik heb die straf verdiend. Ik verdien de toren van God. Ik heb die wonden geslagen, maar nu heeft hij die gedragen. Nu heeft hij dat verworven voor mij, arme zondaar. Thomas leert het zien. In Jezus Christus is alles ook voor mij, ongelovige Thomas. Hij beleidt het, mijn Heere en mijn God. Daarmee zegt hij, mijn Heere, mijn Kyrios, mijn Koning, u die het voor het zeggen hebt, u die alle macht hebt, u voor wie ik leer buigen. En ik wil nu ook buigen. Ik kan niet anders en ik wil niet meer anders. Mijn Heere. En zo beleidt Thomas dat hij helemaal afhankelijk is van de levensvorst. En met die belijdenis gaat hij op de knieën. En geeft hij zijn leven uit handen. Vertrouwt hij zich toe aan de opgestaande levensvorst. Zijn leven beladen met de schuld van het ongeloof. Mijn Heere en mijn God. Dat is de God die stond aan het begin van de bekering van Thomas. Die God die Thomas leerde gehoorzamen. Volg mij, en toen volgde hij. Die God die Thomas meer en meer ontdekte aan wat er nodig was voor zijn leven. En hoe hij een discipel van de Heer Jezus kon zijn. Die God die hem ook opzocht toen Thomas alles kwijt was. En diep was weggezonken in ongeloof. De Heere laat niet varen wat zijn werk begon, vanwege dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Zo diep is God in Christus neergedaald. Ben jij Thomas? U? Om zulke Thomassen te redden en te verlossen, valt toch hem te voet en beleid je schuld toch voor hem. Zal dat voor mij kunnen? Wat is dat nou voor een vraag? Als het nou voor een Thomas kan, zou het dan voor u niet kunnen? Hij die niet kon geloven en niet wilde geloven. En toch was het geen verloren zaak. Oh, voor zijn beleving wel. Maar omdat de levensvorst hem opzoekt, was het geen verloren zaak. En openbaart de Heere zichzelf aan Thomas en schenkt hij zich weg. En zo komt de Heere tot u onder de prediking van het woord. In het gewaad, het kleed van het woord. En zegt hij het ook tot u. Ziet, hier ben ik. Ziet de littekenen. Ziet de litteken in mijn zijde. Ik ben gekomen. Wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Amen. eindigen we met dankgebed. Heren, mogen we uw grote naam ootmoedig dank zeggen voor het onderwijs dat u geeft vanuit uw woord. En wil het ons allen leren zoals we het gezongen hebben. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heren. Dat we niet anders meer kunnen. En dat al onze bezwaren worden weggenomen. Dat die muur van verzet en ongeloof wordt gebroken. Dat we onze zonden voor u gaan beleiden en het hoofd gaan buigen. Dat we u verwachten en eruit zien dat u zich zo aan ons openbaart. Dat we niet anders kunnen dan u toe te vallen. U gelijk geven. En wat u zegt over wie wij zijn. Maar dat we het ook mogen gaan zien. Die ene weg tot behoud. Die u in uw Zoon hebt geopend. De Heer Jezus Christus. En in zijn volbrachte werk. Dat zo alleen aan uw recht wordt voldaan. En dat u in het recht uw barmhartigheid ook uitdeelt. En dat u, o zaligmaker, in uw pastorale zorg zondaren opzoekt in de omstandigheden waarin ze zijn. En dan weet u ook wat we nodig hebben. Heren, mogen wij zo tot u de toevlucht nemen, tot de God van Thomas. Hij wil ons ervoor bewaren dat we blind staren op een Thomas. Met de gedachte dat het wel Thomas was, een discipel van de Heer Jezus. Maar dat we mogen zien dat al die kinderen van u in zichzelf helemaal niets zijn. Vol ongeloof. Maar dat er een God is die leeft. Dat er een borgenmiddelaar is die is opgestaan. En die leeft tot in eeuwigheid. Ja, dat u, o grote hoge priester, dag en nacht voor uw kerk bidt. En dat u door uw geest uzelf nog steeds wil openbaren en uw heil wil wegschenken. Doe het zo aan ons. Gedenk zo aan ons in uw gunst. Past u het woord toe nadat u weet dat nodig is. En wil uw woord ook uw belofte vervullen dat het woord niet ledig zal wederkeren. Maar dat het hetgeen zal doen dat u behaagt. En wilt u ons er toch voor bewaren. Dat ook dit woord aan ons voorbij zal gaan. Omdat wij ons in ongeloof verzetten. Heren, zo beleiden we onze afhankelijkheid van u. En brengen we ook de nood van de gemeente en de nood van ons voor u. En we bidden van u, wil onze dank aanvaarden. Wil ons gebed horen. Ons deze week sterken bij alle dingen die op ons afkomen. Doe ons leven bij uw woord. En wilt u spreken met macht en met majesteit. Wij smeken het u. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 40, het 8e vers. Psalm 40, vers 8. Gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.